Hallo.
Goedenavond.
Hey Aaron, goedenavond.
Goedemiddag.
Tof
Goedemiddag.
Dat je ons wilt joinen vanavond in Bitcoin Nederland, man.
Jullie hebben mijn naam verkeerd geschreven.
Oh, echt?
Wat? Wie? Wat? Hoe?
Schande.
Dubbel A. Oh, inderdaad.
Oh. Een A te weinig. Oh, ik zie het, ja.
Ik heb het in Photoshop wel goed gedaan.
Ja, dan, hey Aaron, hebben we de keuze. Dan hebben we de keuze om de room overnieuw te doen als je wil.
Dat maakt mij niet uit hoor.
Goedenavond Aaron, hoe is het ermee?
Ja, wel goed. Ja, goedemiddag, ik ben in Nashville. Dus hier is het nog vroeg in de middag.
Maar, je bent lekker op reis?
Ja, zo kun je het zeggen. Ik was vorige week in El Salvador. En deze week ben ik in Nashville. Hier is Bitcoin Magazine HQ. Dan ben ik komend weekend in Mexico en dan weer naar El Salvador. En dan wordt het weer tijd om terug te gaan naar Nederland, denk ik.
Lekker.
Mooi plannen, man. Hey, even een vraagje vooraf. Heb je er moeite mee als we het opnemen?
Nee hoor.
Oké, top. Ik zal je even uitleggen waar je in terechtgekomen bent. Wij zijn Bitcoin Nederland en we hebben elkaar eigenlijk allemaal leren kennen op Clubhouse hier inmiddels een half jaar geleden, denk ik. En eigenlijk zijn we maandenlang dagelijks actief geweest door te praten over Bitcoin hier. En later zijn we ook begonnen met gasten uitnodigen om maximale waarde te gaan leveren aan de Bitcoin community eigenlijk. En wij zijn denk ik interessant om te volgen omdat we veel kennis in de groep hebben. We hebben daytraders, we hebben technische analisten, we hebben maximalisten.
Wappies.
Ook dat, ook van dat. Alles. En regelmatig gasten. En vandaag hadden we het plan om jou uit te nodigen en je had gelukkig tijd. Kun jij even iets over jezelf vertellen, Aaron?
Ja, zijn we nu echt begonnen of?
Jazeker, we zijn begonnen.
Okay, we beginnen maar gewoon, waarom niet?
Oké, ja, ik ben Aaron van Wirm. Ik werk bij Bitcoin Magazine. Technical Editor is op dit moment mijn officiële titel dan, voor zover dat het uitmaakt. Ik doe natuurlijk ook de Bitcoin Show, Nederlandse podcast met Boris en Jan Willem.
Zeker, aanrader.
Ik heb hiervoor nog, ik heb ook voor Coindesk heb ik nog wat geschreven op een gegeven moment, van Cointelegraph jaren geleden. Ik heb mijn eigen Nederlandse nieuwssite gehad, dan gaan we echt terug naar 2014. Dan heb ik een jaartje Coincourant gedaan, dat is een soort van het dagelijkse Bitcoin nieuws in Nederlands. Daarvoor heb ik nog eventjes een Bitcoin blog gehad, dat is dan echt 2013, dat heette de Bankless Blog. Daarin schreef ik af en toe gewoon een stukje over Bitcoin. Dat is wie ik ben. We gaan de print magazine weer in leven roepen bij Bitcoin Magazine. Dat is een van de redenen dat ik nu in Nashville ben. En daar ga ik veel aan doen. Dus we gaan waarschijnlijk wordt het een kwartaal uitgave. Dus eens in zoveel tijd gaan we met iets wat je in je hand kan houden. En,
een Engelstalig magazine. Een Engelstalig magazine ga je daar uitbrengen. Oké, top.
Ja, alles wat ik doe is zo'n beetje in het Engels, behalve dan de Bitcoin Show, dat is in Nederlands. En natuurlijk deze, waar zijn we ook alweer? Clubhouse.
The one and only. Hey, wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met Bitcoin en wat maakte dat je het interessant vond om over te gaan schrijven?
Ja, ik liep in die tijd stage bij HP De Tijd in Amsterdam, zat ik daar op kantoor en toen was ik, als journalist was ik stage aan het lopen en ik zat op de webredactie en ik mocht eigenlijk een beetje korte stukjes, een beetje een soort van half grappige stukjes over iets wat in het nieuws was. Dat was een beetje, echt een beetje een stagiair staakje vond ik het en ik was er niet zo blij mee. En ik was eigenlijk op zoek naar een interessanter onderwerp waar ik misschien iets groters over kon schrijven en dat ik dat dan kon pitchen en dat ik misschien ook in het blad kon komen of zo. Dus ik was in principe gewoon mijn ogen en oren open aan het houden voor iets wat interessant is en iets waar nog niet veel over was geschreven. En het was een beetje rond, ik denk dat het rond de jaarwisseling van 2012, 2013. Niet letterlijk deze uit de nieuw, maar gewoon rond die tijd. Ik denk begin 2013 zal het zijn geweest, hoorde ik vrienden van me, die hadden het over de Silk Road. En die waren daar dingen aan het kopen. Dat ging dan vooral over, ze waren sigaretten aan het importeren uit Moldavië. Dat was dan per slof en dat was dan heel goedkoop of zo. Daar waren ze mee bezig. En daar gebruikten ze dus bitcoin voor. Dus dat hoorde ik en ik hoorde ze daarover praten. En ik vond dat interessant. Ik dacht, dat is interessant. Dat klinkt als iets wat interessant is. Je kan nu blijkbaar sigaretten, maar dus ook drugs en andere dingen van het internet kopen. En dan heb je ook nog een soort van eigen soort geldachtig iets waarmee je dat dan doet. Dus dat vond ik heel interessant. Dus toen ben ik er eigenlijk, met dat idee ben ik er toen op gaan letten van misschien zit hier een artikel in. Via de Silk Road dus kom je bij Bitcoin en toen ging ik daar meer over lezen en daar meer over leren van wat is dat Bitcoin dan. En het was rond die tijd ook dat de koers zat behoorlijk in de lift begin 2013. Toen denk ik dat het kwartje in ieder geval wel snel viel in de zin van oké, dit zou wel eens heel groot kunnen worden. En als het heel groot wordt, wordt het ook echt heel groot. Ik bedoel, een nieuw soort geld voor het internet. Dus zo ging ik een beetje de rabbit hole in. Nou ja, het slechte nieuws was, want ik wilde dus eigenlijk een soort van een artikel daarover gaan schrijven, want dat was er nog niet. Het slechte nieuws was dat het was ook rond die tijd dat Bitcoin, doordat de koers in de lift zat, opeens wel in nieuws kwam. Dus opeens stond er een artikel in de NRC en opeens kwam RTL ergens langs. Opeens was Bitcoin overal. Dus dat toen als eerst, mijn eerste idee was, ja, dat is balen. Ik dacht dat ik iets origineels had gevonden en nu schrijft iedereen erover. Maar het tweede wat me opviel is dat eigenlijk al die artikelen negatief waren. Dus je hoorde al die verhalen over dat het een bubbel was, dat het alleen maar voor criminelen was, dat het een Ponzi-scheme was. Het was allemaal negatief. En dat verbaast me wel, omdat ik zag iets wat ik heel erg interessant vond en waarvan ik dacht dat heeft heel veel potentie. Potentieel. Dus wat ik toen eigenlijk als eerst ben gedoet, het was ook rond die tijd, liep mijn stage een beetje ten einde, dus toen was dat sowieso een beetje van tafel dat ik er in die context voor ging schrijven. Maar toen dacht ik van, weet je wat ik doe, dan begin ik een blog en dan ga ik daar gewoon eigenlijk stukken over schrijven wat die onzin en die negatieve perspectieven eens een keer een tegenantwoord geeft. Van oké, maar hoe denken bitcoiners hier dan zelf over? Waarom zien bitcoiners het anders? Waarom denken bitcoiners niet dat het een Ponzi-scheme is? Of waarom denken bitcoiners niet dat het alleen maar voor criminelen is? Dus daar schreef ik een serie van artikelen. En ik denk dat het er in totaal niet heel veel. Het zullen er misschien 6, 7 zijn geweest. Daar had ik ook nog als een soort van dingetje. Een beetje in de open source, free software-achtige spirit had ik ook. Was het idee van die artikel ook dat iedereen het vrij stond om ze te nemen en te herpubliceren waar ze dan ook wilden. Zolang het maar gewoon wel mijn naam of zo nog had. Maar dat was soort van expliciet van neem deze tekst en doe mee wat je wil. Of in ieder geval publiceer het waar je wil. En toen is dat inderdaad ook een beetje. Een paar van die artikelen zijn toen op de website of de blog van de Piratenpartij verschenen. En Koen Dils, Biflatie, had een paar van die artikelen geherpubliceerd. En ik denk nog 1 of 2 andere blogs, maar ik weet het niet meer precies. Maar op die manier verspreidde dat een beetje. En zo kwam het balletje eigenlijk aan het rollen. En toen laat in 2013 de koers weer helemaal door het dak ging. Want mid 2013 was dan even kalm. En toen dacht iedereen dat het over was. En Bitcoin was doodverklaard in alle media en zo. En toen tegen het eind van 2013 ging de koers weer door het dak. En toen besloot ik eigenlijk van dit ga ik doen. Ik ga dit fulltime doen. Ik ga over Bitcoin schrijven. Ik vind dit veel te interessant. En toen ben ik dus ook die Nederlandse nieuwssite begonnen. CoinCourant. En ondertussen ben ik toen ook gaan schrijven, of in ieder geval gaan freelancen voor CoinDesk. Dus bijvoorbeeld ben ik een tijdje een soort van hun officieuze Nederlandse correspondent geweest. Dat ik een beetje artikeltjes schreef over wat er dan in Nederland gebeurde. En voor Bitcoin Magazine begon ik ook wat artikelen te schrijven. Wat langere artikelen of wat meer. Een soort artikelen in-depth, achtergrondartikelen, dingen die ik interessant vond. En uiteindelijk volgens mij ben ik en mezelf aan het herhalen en ik weet niet meer wat de vraag ook weer was. Ben ik nog eens bezig met de vraag te beantwoorden of ja, ben ik helemaal van de rails gegaan?
Gewoon een beetje je eigen achtergrond. Zijn we allemaal wel benieuwd.
Je eigen achtergrond, ja, nee, inderdaad. Dus,
ja, en hoe je in aanraking was gekomen met Bitcoin, hè?
Ja, oké, dat was inderdaad de vraag. Nou, dat heb ik dan beantwoord, denk ik.
Ja, zeker, man. Hey, je was in El Salvador, zei je, hè?
Ja, vorige week was ik in El Salvador, ja.
En
volgende week ga ik er weer heen.
Oké, hoe heb je het daar ervaren? Zijn mensen blij daar met Bitcoin en wordt het ook echt gebruikt? En is er iets van weerstand tegen?
Oké, dat zijn drie vragen tegelijk. Zijn mensen er blij mee? Dat is vrij gemixt. Je hebt in principe Bitcoin Beach, daar is dat een beetje begonnen. Dat is het project. Daar een van de rijke donateur heeft daar bitcoins aan gedoneerd. Dat bestond al, dat project. Toen heette het natuurlijk geen Bitcoin Beach. Dat heette, dat was gewoon een soort van project voor jongeren, voor kinderen. Om ze ja, een gevoel van community te geven. En een beetje een idee van een toekomst. Want ja, zoveel hebben ze niet om voor te dromen in El Salvador. De dromen die Salvador... Die jeugd in dat land heeft dus eigenlijk om het land te verlaten, om naar de VS te gaan of zo. En zij hebben dan het project, daar gaan ze surfen met die kinderen of ze gaan soort van education-achtige dingen doen met die kinderen. Of zo. Nou ja, uiteindelijk is daar Bitcoin bij terechtgekomen en toen is het ook een Bitcoin-project geworden. Dus nu heb je in dat dorp, El Zonte heet dat, a.k.a. Bitcoin Beach, daar heb je heel veel plekken waar je Bitcoin kan uitgeven. En dat is ook wel echt, dat is echt, daar zijn heel veel winkeltjes. Ik ben er een week geweest en ja, ik kon daar de meeste dingen met Bitcoin betalen. In principe hoefde ik mijn portemonnee niet mee te nemen. Ik kon mijn eten en mijn boodschapjes en mijn biertjes en wat ik wilde, kon ik met Bitcoin betalen. Dus dat slaat redelijk aan daar, dat werkt redelijk goed daar. Het is voor die mensen ook heel interessant. Ik bedoel, die hebben geen bankrekening, dus voor het eerst kunnen ze zeg maar digitaal geld naar iemand overmaken. Voor het eerst kunnen ze geld overmaken zonder dat ze in dezelfde kamer zijn naar een vriend of wat het dan ook is. Dus dat werkt vrij goed en de mensen daar die zijn er ook wel relatief positief over. Over het algemeen. Al zijn er daar ook wel holdouts. Er zijn daar ook wel mensen die het niet zien zitten. Maar over het algemeen is het daar redelijk positief. Maar het is ook heel klein. Het is echt een soort van kleine community. Kijk, je kunt een beetje zien zoals in Arnhem of zo natuurlijk, weet je wel. Daar heb je hebt een groep enthousiastelingen en die voeren het aan. Maar dat blijft klein. Nou ja, in El Zonte heb je wel grotere, hoe zeg je dat? Meer plekken. Nee, niet meer plekken misschien, maar wel als je, god, hoe zeg ik dit? Als je ergens aanklopt, dan is de kans groter dat ze ook echt Bitcoin accepteren. Enfin, dat werkt allemaal vrij goed. Nu willen ze het gaan exporteren, of nu willen ze het in het hele land legal tender gaan maken. Dat is wel een enorme stap, als je het mij vraagt. Ik bedoel, in de rest van het land weten mensen eigenlijk nog helemaal niks over Bitcoin. Er is ook weinig infrastructuur, of tenminste, veel mensen hebben wel een mobiele telefoon, maar kabelinternet bijvoorbeeld is al niet overal. Elektriciteit, ja oké, dat hebben ze vaak wel, maar dat valt ook af en toe zomaar uit. Het is een arm land in die zin. En het is vrij ver verwijderd van dat ze met z'n allen Bitcoin gaan gebruiken. Maar het kan wel potentie bieden voor zo'n land. Waar verder die weinig kansen hebben.
Het heeft gewoon tijd nodig.
Ze hebben niet zoveel. En dit zou wel een kans kunnen zijn voor dat land om zich op de kaart te zetten op een of andere manier. Dus het is wel interessant om te zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar op dit moment zijn de reacties wel gemixt. Dus sommige mensen zien het als een kans. Sommige mensen, een klein groepje Bitcoin-enthousiastelingen, zijn heel erg enthousiast. Maar een groot deel van het land, die weet er niks van. En ook vrij veel mensen zien het helemaal niet zitten. Die denken, wat krijgen we nou? Dat heeft ook wel mee te maken dat... dus de president Bukele, die heeft het ook... Hij heeft het aangekondigd op de Bitcoin 2021 conferentie. En op dat moment was dat niet alleen een verrassing voor iedereen in Bitcoin, maar ook iedereen in El Salvador zelf. Dus je kunt begrijpen dat mensen daar denken van wat is dit opeens? Wat is Bitcoin? Waarom moeten we dit? Wat hebben we hier aan? Of, weet je wat, het is niet alsof iedereen dat met open armen ontvangt. En het is ook, het schijnt, wat ik ook wel veel hoor, is dat er binnen El Salvador zelf dus veel, er wordt eigenlijk niet zo gek veel aan educatie gedaan. Of er wordt niet, Bukele heeft zo'n interview gedaan met Peter McCormack in het Engels. Maar zoiets heeft hij niet in het Spaans gedaan bijvoorbeeld. Dus heel veel mensen hebben wel iets van, wat is het allemaal? Hij lijkt zich meer te richten op het buitenland, op de internationale Bitcoin-gemeenschap, dan op ons, de mensen die hier wonen. Dus daar is wel wat frictie en ik denk dat er een lange weg te gaan is. En ik bedoel, in 2 maanden moet het legal tender zijn. Nou, dat lijkt me extreem kort dag. Op dit moment hebben ze, ik bedoel, dan moeten ze een hele wallet gaan uitrollen. Uit het niets zo'n beetje. Nou, dat is heel weinig tijd om een wallet klaar te hebben. Er is ook helemaal geen legal infrastructure. Er zijn helemaal geen wetten of regels voor Bitcoin in het land nog. Dus er moet ongelooflijk veel gebeuren in 2 maanden. Dus ik denk absoluut niet dat in 2 maanden je dat land in kan vliegen. En dat in elke winkel Bitcoin wordt geaccepteerd. Maar het kan een begin zijn. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Het kan nog alle kanten uit, als je het mij vraagt.
En denk je dat er straks meer landen gaan volgen? Grotere landen die kant op, zeg maar?
Ja, nou, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe het in El Salvador gaat. Ik denk wel dat er heel veel, of in ieder geval ook wel, door andere landen, door andere overheden gekeken wordt naar El Salvador. Van wat is er daar aan de hand en hoe gaat dat, hoe goed of slecht gaat dat uitpakken? Dus als het heel goed uitpakt, ja dan wel. Als het heel slecht uitpakt, ja dan natuurlijk niet. Ik denk zeker dat er naar wordt gekeken. Dus het zou kunnen. Ik bedoel, ja, dat is de best case scenario die je dan hoort. Is dat het een soort van de eerste domino is. En Latijns-Amerika volgt hierna. En dan de rest van de wereld. Nou ja, kan. Ik denk wel dat het dan moet het eerst succes worden. En dat zal niet over 2 maanden al zijn in ieder geval, denk ik.
Hey Aaron, heb je een papoesa gegeten daar of niet?
Ja, zeker.
Kun je beschrijven wat dat is?
Ja, het zijn een soort van pannenkoeken met vulling. Het wordt neergezet alsof het een soort van heel interessant ding is en iedereen moet dat hebben of zo. Het is een pannenkoek met vulling. er zit wat vlees in of wat groente of beide of wat bonen. En het is op zich prima hoor. Ik bedoel, het is, ik had vaak een papoesa of 2 voor lunch. En dat is
Okay.
Ik zou zeggen, de papoesas zelf zijn niet de reden om naar El Salvador te gaan.
Nee, want dat El Salvador kwam in het nieuws. En ik denk, sindsdien heb ik zo 1000 keer papoesa wordt horen vallen. Ik denk, dat moet wel iets hemels zijn natuurlijk. Want alle Bitcoin transacties gaan over papoesas. Dus wat is dat nou? Maar bedankt man.
Ja, het is gewoon een classic Salvadoriaans eten. Een lokaal ding. En daarom vindt iedereen dat natuurlijk leuk. En ook dat je er in Bitcoin kan betalen. En het is fijn. Hemels zou ik een beetje overdreven vinden. Het is een pannenkoek.
En hoe heb jij dat land verder ervaren? Want toen die aankondiging gedaan werd, was natuurlijk de hele Bitcoin community best wel enthousiast. En eigenlijk alles daarbuiten een beetje van, ja, er is een derde wereldland met benders en met maffia en criminaliteit en weet ik wat allemaal. En dictatoriaal trekjes van het regime. Wat is jouw indruk en jouw ervaring van het land zelf?
Ik ben op 2 plekken geweest. Dat is El Zante, dus Bitcoin Beach. En ik ben de hoofdstad geweest een aantal dagen. Bitcoin Beach vond ik zelf heel leuk en mooi. En het is een soort van surfers/hippie dorpje. Als je van surfen houdt. Ik heb nog nooit gesurfd. Ik heb het ook niet geprobeerd daar. Misschien als ik terug ga dat ik het eens ga proberen. Maar ze hebben wel, ja, die golven zijn wel vet eigenlijk. Gewoon de hele dag lang hoge golven. Zelfs als je gewoon een beetje gaat zwemmen, is gewoon leuk. Het is leuk. Het is lekker weer. En ik ben een aantal bitcoiners tegengekomen. Zowel lokale bitcoiners, maar ook het is nu een soort van Mekka is misschien overdreven. Maar het is zeker een plek waar bitcoiners nu allemaal heen gaan. Dus ik ben daar meerdere mensen tegengekomen die ik kende. Het is gewoon leuk. Ik kan een biertje drinken en een strandje. Dat is allemaal leuk. San Salvador vond ik niet zo boeiend. Dat is gewoon een stad met veel auto's, waar het verkeer constant vaststaat en veel Amerikaanse fastfoodrestaurants. En daar hoef je niet echt voor te gaan, denk ik. Ik heb mezelf in ieder geval niet onveilig gevoeld, want dat hoor je inderdaad van die bende en zo. Maar ik heb niet de indruk dat die echt naar dat soort plekken gaan. Die gaan niet naar het surfdorpje en die gaan niet... ik bedoel, de stad is gewoon een stad. En die zijn daar niet op elke hoek van de straat mensen aan het beroven of zo. Ik denk dat als je naar de verkeerde plekken gaat, zou je dat soort dingen misschien kunnen tegenkomen. Maar ik denk eigenlijk vooral over het algemeen dat geweld tussen die bendes onderling is. En dat je er als toerist, zeker dus als je niet naar al te gekke plekken gaat, zo... Dan is het volgens mij gewoon prima te doen. Er is niet zoveel mis mee. Het is ook, er gaan veel surfers heen. Dus nu veel surfers en veel bitcoiners. Dat zijn nu een beetje de toeristen die daarop zoeken. En voor zover ik begrijp, die worden echt wel met rust gelaten.
Oké, okay, hey. Ik had nog één vraagje. Vlak na die aankondiging was natuurlijk ook aangegeven dat als je uit mijn hoofd geloof 3 bitcoin daar investeerde in onroerend goed of iets dergelijks, dat je dan een permanente verblijfsvergunning kon krijgen. Dus dat was natuurlijk gelijk op Twitter allemaal een beetje al die Bitcoin community allemaal de onroerend goed sites daar aan het bekijken. En weet je wel, Max Keizer die had er wat over getweet en zo. Heb je daar ook echt Bitcoiners ontmoet of gehoord dat mensen ook echt aan het kijken zijn om die reden zeg maar daar naartoe te verhuizen of daar in ieder geval een plekje te vinden?
Nee, eigenlijk niet. De bitcoins die ik ben tegengekomen waren er allemaal meer met het idee van vakantie. En eens even kijken wat daar nou aan de hand is en wat foto's nemen en een weekendje op Bitcoin Beach hangen. Of misschien werkgerelateerd ook wel. Meerdere werken, er gaan veel start-ups of gewoon Bitcoin bedrijven sturen er iemand heen om te kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Dat wel. Ik ben zelf niemand tegengekomen die meteen iets had van ik ga hier een huis kopen. Nee.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is ook wel erg vroeg natuurlijk.
Leuk om te horen hoe het er daar dan een beetje aan toe gaat. Weet je een beetje wat er speelt op het gebied van mining, Aaron? Want de hashrate is natuurlijk flink naar beneden gegaan sinds alle miners geband zijn in China. Hoe zou het verder gaan? Is er nog iets waar we ons zorgen moeten maken als Bitcoin community?
Gewoon een algemene vraag over mining.
Ja,
moeten we ons zorgen maken. Ik denk op dit moment dat wat we te horen krijgen gewoon klopt. Mining is niet meer toegestaan in China en daarom hebben ze allemaal de biezen gepakt en zijn ze op weg ergens anders naartoe. Veel gaan er naar de VS, begreep ik. Zullen ook miners ergens anders heen gaan. Dus in die zin is het geen probleem. Wat wel een interessante analogie is je had een paar honderd jaar geleden, dus wanneer zal het zijn geweest, de 16e eeuw, misschien 16e eeuw denk ik, toen had je met de printing press, de drukpers, in Europa werd de drukpers verboden op sommige plekken. En wat er dan gebeurde was dat al die drukpersen werden ingepakt en die kwamen ergens anders terecht. Die zetten ze dan in een ander land neer. Tot het daar ook, of een ander gebied, totdat het daar ook weer verboden werd. En dan pakten ze weer de boel in en dan gingen ze weer naar een ander land of een ander gebied. En zo heeft de drukpers in de 16e eeuw, ik dacht dat het de 16e eeuw was, eigenlijk een soort van tour gemaakt door Europa. Omdat het steeds om de beurt op verschillende plekken werd verboden. Maar de interessante consequentie daarvan is dat het ook een soort van tour was waarin mensen in verschillende landen om de beurt alles leerden over de drukpers. Omdat het dan weer naar hun land kwam en dan leerden ze er alles van, totdat het weer weg moest. Maar dan wisten ze wel wat de drukpers was en hoe het werkte. Zo. Dus eigenlijk doordat het steeds om de beurt op verschillende plekken werd verboden, was het ook een soort van publiciteitstour voor de drukpers, waardoor iedereen leerde wat het was. En het zou wel een grappige analogie zijn als we nu zoiets met mining gaan zien. Dus het begon in China. Of eigenlijk daarvoor was het ook wel op andere plekken. Maar het is op een gegeven moment geconcentreerd in China. En nu wordt daar verboden. Het zou interessant zijn als het op eenzelfde manier een soort van wereldtour gaat maken. Dat er op verschillende plekken hotspots ontstaan voor mining. Waardoor eigenlijk iedereen dan leert over mining en over bitcoin. Dus wellicht gaan we zoiets zien. Dat zou wel grappig zijn.
Ja, zeker.
Over het algemeen... Ja, ik vind het niet een heel comfortabel idee dat Volgens mij is het nu met 45% gedaald of zo, de hash rate. Nee, dat is dan gelukkig nog niet meer dan de helft. Maar ik vind het persoonlijk niet een heel comfortabel idee als meer dan de helft van de hash rate opeens verdwijnt. Of desnoods over een paar maanden tijd. Want ja, dat betekent wel dat er dus ergens de capaciteit is voor, of in ieder geval in potentie ergens de capaciteit is voor meer dan de helft van de hash rate. En als je niet weet waar het is, ja, dan weet je ook niet wie het heeft. En als de verkeerde mensen meer dan de helft van de hash rate hebben, dan kan dat wel slecht nieuws betekenen, natuurlijk. Dus ergens vind ik het niet een heel comfortabel idee om dat te zien. Ik zou liever gewoon zien dat het blijft stijgen of stabiel blijft, of dus nog eens een beetje zakt. Maar als in één keer de helft weggaat, ja, ik denk dat het op dit moment het officiële verhaal gewoon klopt. Ze zijn aan het verhuizen en er is verder niets van de hand. Maar gewoon over het algemeen is dat wel iets wat ik liever niet zou zien, dat er zo'n grote drop is. Want ja, je weet het nooit. Het geeft me niet een heel comfortabel gevoel.
Maar die hash rate, die was ook al, was weer terug op het niveau van een half jaar terug ongeveer. Dus dan kan je ook zien dat best...
Ja, maar dat maakt...
Nee, maar ik wil zeggen, dat kan je al zien, dat het wel toenemende was. Dus straks als die miners weer allemaal aangesloten zijn, dan zal denk ik ook wel weer gewoon die hash rate toenemen door nieuwe miners die gefabriceerd zijn.
Nee, dat denk ik ook. Maar het gaat er niet zozeer om wat de totale hash rate is. Het gaat er meer om wie controleert de hash rate. En op het moment dat de helft verdwijnt en je weet niet wie die machines nu in handen heeft, ja, dan weet je dus ook niet of dat misschien dezelfde persoon is en dat die ergens in een bunker een alternatieve chain aan het minen is en dat we straks een ontzettend grote reorg gaan zien. Dat verwacht ik niet, maar dat kan wel. En daarom, ja, laat ik het zo zeggen, als iemand een grote 51% attack zou doen, als iemand dat zou willen, bijvoorbeeld de Chinese overheid, om maar iets te noemen, als iemand dat zou willen doen, dan zou het er precies zo uitzien als wat we nu zien. Dan zou je hash rate zien verdwijnen en je weet niet waar het heen gaat, totdat het opeens in één klap allemaal op de verkeerde manier online komt, omdat er een alternatieve chain is gemined en iedereen's transacties van de afgelopen 2 maanden opeens niet meer bestaat. Ik denk niet dat dat nu gebeurt, maar als iemand zo'n aanval zou willen plegen, dan ziet het er zo uit zoals wat we nu zien. Dus om die reden vind ik het niet super comfortabel om te zien wat we nu zien. Maar ik denk niet dat dat nu aan de hand is. Dat is niet de indruk die ik krijg als ik ook hoor van mensen die in die industrie werken, waar ze mee bezig zijn. Die zijn inderdaad daadwerkelijk aan het verhuizen en nieuwe plekken aan het zoeken. Dus maak me niet heel veel zorgen op dit moment, maar liever zie je dit niet. Gewoon als een soort van algemene stelregel zie je dit liever niet.
Het voordeel is natuurlijk wel dat de China FUD, wat natuurlijk jarenlang als een soort van zwaard van Damocles boven die markt hing en zo nu en dan ook echt de markt beïnvloedde, dat wel min of meer de laatste keer geweest is.
Ja, dat zou je wel denken. Ja. Als ze op een gegeven moment alles uit het land hebben verbannen, dan is er ook echt niks meer verbannen. Dus dat is waar, klopt. Maar volgens diezelfde logica zou je eigenlijk moeten zeggen, het wordt tijd dat ze het overal verbannen. Want nu krijgen we het zwaard van Damocles van de Verenigde Staten misschien boven ons hoofd.
Ja, oké, okay, dus dat klopt ook, ja.
Laten we dan maar gewoon overal verbannen. Dan zijn we van daar vanaf. Daar valt best wel wat voor te zeggen trouwens. Maar ja, goed. Dat is...
Maar wat zou dat volgens jou in de praktijk betekenen? Als even hypothetisch, stel dat op VN-niveau al die landen zeggen van ja, dit is zo slecht voor het klimaat en weet ik wat allemaal. We gaan het overal verbieden, het minen van Bitcoin. En dat je dus eigenlijk een soort van ja, Venezuela-achtige situatie wereldwijd krijgt, dat mensen dat alleen nog ergens in de keuken met een paar ventilatortjes erop aan het doen zijn. Of gewoon echt ja, helemaal illegaal. Maar wat denk jij dat voor het netwerk, voor Bitcoin zelf, zou betekenen?
Nou, een betere analogie dan Venezuela, hoewel dat is een prima analogie, dat is een prima voorbeeld, maar een betere analogie is misschien nog de drugsproductie. Dat is ook overal illegaal. En toch gebeurt het wel op grote schaal. Dus
ja,
of het gebeurt in Rogue State. Of het gebeurt in zolderkamers in Brabant. Waar je opeens de sneeuw ziet smelten op de daken. Nou ja, misschien ga je dat zien met miners. Dus ja, dan moet het allemaal verstopt. Dan moet het allemaal de illegaliteit in. En op zich kan Bitcoin dat prima. Het is ervoor ontworpen om dat te kunnen. Je kan anoniem minen bijvoorbeeld. En iedereen kan minen, je hoeft alleen maar een machine erin te pluggen. Dus dat zou de toekomst kunnen zijn voor Bitcoin. Dat het inderdaad een soort van underground iets wordt. Maar wat nog steeds heel groot is. Net als drugs. Ja, en rogue states kunnen we natuurlijk hebben. Hè, dat dan Noord-Korea lekker blijft minen. Of in Iran lekker blijft minen.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Van, gaat dan niet gewoon de speltheorie heel hard werken? Dat er gewoon toch altijd landen zijn die daar een opportunity zien. En dat gewoon voor de buitenwereld zeggen van... Hé, bij ons is het ook verboden. Maar ondertussen gewoon de boel aan de... Zeg je dat? De overtollige energie van een kerncentrale pluggen of zo.
Ja, precies. Nee, dat zou je dan inderdaad waarschijnlijk gaan zien als het zover komt. Dat het op die manier... Het tegenargument, of hoe ik het dan ook moet noemen... Het risico daarvan is dat... dit is zeg maar de Erik Voskuil theorie. Is dat je dan dat krijgt. Dus dat het overal underground moet. En overal illegaal is. Maar dan tegelijkertijd dat overheden het ook nog proberen te stoppen door het eigenlijk aan te vallen. Dus door bijvoorbeeld de 51% attack aanhoudend uit te voeren. Waarmee ze alleen maar lege blokken minen. Zodat ook niemand, behalve dat niemand kan minen, kan ook niemand het gebruiken. Want elk blok is leeg. Omdat ze als overheid, als staat, de boel aan het 51% minen zijn. 51% attacken. Nou, dat lijkt me wel een vrij grote stap vergeleken met waar we nu zijn. Dat overheden dat systematisch gaan doen. Maar dat is een potentiële toekomst. En dan is het de vraag, oké, wat is, zeg maar, ja, economisch haalbaar? Is het economisch haalbaar voor, ja, de zwarte markt dan om Bitcoin in leven te houden? Zijn zij bereid, is de zwarte markt dan bereid meer te betalen dan dat de overheden of de overheid bereid is te betalen aan die aanval? Want dat kost ook geld. Dus dan wordt het een soort van wapenwedloop tussen de zwarte markt en, ja, de overheden. En dan is de vraag, wie gaat dat volhouden? Wie gaat dat winnen? En Erik Voskuil heeft daar zelf, die formuleert daar zelf geen antwoord op. Die stelt niet dat het vanzelfsprekend is dat overheden dat winnen of dat de zwarte markt dat wint. Hij zegt alleen, dat zou dan uiteindelijk de wapenwedloop zijn tussen de zwarte markt en de overheden. En ja, dan valt het maar te bezien of mensen echt bereid zijn voor bitcoin transacties.
Ja, inderdaad. Als we even kijken naar de technologische ontwikkelingen op de eerste laag van Bitcoin. Ja,
ik daar nog wel even aan wil toevoegen, want dat is een soort van misvatting die ik toch al vaak hoor, of in ieder geval vind ik dat een beetje een misvatting, is dat overheden, omdat ze ook met elkaar in competitie zijn, zou dat nooit gebeuren. Omdat er dan altijd overheden die zijn die zeggen, kom het maar bij ons doen en bij ons is het wel legaal. Dat is dan een soort van, ja, theorie om dat voorgaande van Erik Voskuil, wat ik net uitleggen, omdat een argument daartegen. En daar ben ik niet zo erg van overtuigd, want hoewel het inderdaad zo is dat overheden op veel vlakken met elkaar in competitie zijn, is nou juist financiële transacties en witwassen en dat soort dingen, is nou juist iets waarmee ze op ontzettend grote schaal wel kunnen en willen samenwerken. Dat zie je aan bijvoorbeeld de FATF, de FATF-regels. Dat is echt zo wijd verspreid als China doet eraan mee, Rusland doet ermee, de VS doet eraan mee, de EU doet eraan mee, iedereen doet eraan mee. Misschien op iets van Noord-Korea en Iran na, dat zijn dan echt de enige twee of zo. En mocht dat een probleem worden, dan die twee landen kunnen ook niet helemaal onafhankelijk opereren. Die zullen dan uiteindelijk misschien, als de druk te groot wordt, ook een keer moeten folden. Dus dat argument vind ik niet heel overtuigend. Juist omdat we gewoon nu al zien dat dit is juist iets waarmee schijnbaar alle overheden het overeen zijn dat witwassen een enorm groot probleem is en de illegale transacties moeten worden gestopt ten koste van alles.
Ja, inderdaad. Als we eens kijken naar de technologische ontwikkelingen op de eerste laag van Bitcoin, hè, en dan bijvoorbeeld een taproot, hè. Kun je even vertellen wat taproot precies inhoudt en wat er allemaal in zit, zeg maar?
Ja, de taproot upgrade bestaat uit twee hoofdstukken. onderdelen. Eén is Snore Signatures en twee is dan ja, wat we eigenlijk echt Taproot noemen. Snore Signatures zijn een nieuw soort cryptografische signatures. Handtekeningen, het vertaalt niet echt lekker, hè, maar cryptographic signatures voor Bitcoin. Dus Bitcoin heeft nu natuurlijk al, elke keer als je een transactie verstuurt, dan doe je daar, dan maak je een cryptographic signature met je private key en daarmee bewijs je dat de Bitcoins echt van jou zijn en dat je ze echt wil versturen naar het adres dat je, of eigenlijk de output die je in de transactie hebt gezet. Nou, dat is hoe het gewoon altijd werkt, nu al werkt. Snore signatures zijn dus een nieuw soort signatures. En die worden door cryptografen wel gezien als eigenlijk beter dan wat Bitcoin nu heeft. Omdat wat Bitcoin nu heeft is eigenlijk een soort van omweg, omdat Snore heel lang gepatenteerd was. Dus waarschijnlijk heeft Satoshi ECTAS, zeg ik het zo goed? In ieder geval de signatures die er nu in zitten.
Is die nou weggevallen? Oh. Een batterijtje leeg.
Het even is niet goed.
Ongetwijfeld dat zijn batterij is leeg geslurpt. En dat hij eventjes moet opladen voordat hij verder kan.
Nashville, we have a problem.
Inderdaad.
Vul jij het eens anders verder aan, Michael?
Nou, dan schat u
wel. Aaron is er alweer.
Ik wou net zeggen, dan schatten jullie mij te hoog in hoor. Ik weet niet heel veel van Taproot.
Nou, ik heb wel eentje. Ik heb sowieso ten eerste een compliment voor jou, Aaron. Want ik luister vaak naar je content. En ik moet zeggen dat ik een hele nuchtere, fijne persoon vind om naar te luisteren. Nou vind ik Boris, die ken ik al wat langer in de zin van gamekings en zo natuurlijk. Ook al eens gezien. Maar goed, vind ik hem wel een klein beetje een wappie. En zegt hij soms ook dingen waar ik zoiets heb van hè. Bijvoorbeeld hoorde ik jullie een keer praten over digitale schaarste. En volgens Boris kon dat maar één keer. Maar daar was jij het niet helemaal mee eens destijds. Dus ik vroeg me af of je dat nog een keertje kon toelichten hier. Als je daar zin in hebt.
Microfoontjes staan nog uit, Aaron.
Ja, rechtsonder is dat mute knopje, die kan je aan en uit zetten, maar tenzij je tekst.
Ik denk dat er problemen met de verbinding misschien zijn.
Clubhouse heeft een beetje problemen volgens mij ook.
Weg. Nou, even wachten misschien tot hij terug is. Meestal, als je dat soort problemen hebt en je logt even uit en je logt weer in, dan...
In de room, uit de room helpt vaak ook al.
Ja, dat bedoel ik. Anders dan, dan moeten we inderdaad de elevator music aan gaan zetten.
Hey, wat vonden we van de...
Joop Tom is dat.
Ja. Misschien kunnen we het even hebben over de B-Word Conference, Michael.
Dat was gisteren natuurlijk. Hè. Ik heb van die hele conference heb ik alleen de waar natuurlijk iedereen het meest de hoogste verwachting van had met Elon Musk en Jack Dorsey heb ik gekeken. Maar ik vond het eigenlijk een natte wind.
Ja, wat ik ervan heb geleerd is dat Elon dus toch Doge heeft en dat SpaceX dus ook BTC heeft. Dat vond ik op.
Ja, dat verbaasde mij inderdaad ook wel. Maar inhoudelijk had ik wel wat meer vuurwerk verwacht. Want Ik zat overdag tijdens mijn werk had ik ook eventjes op die Twitter space. Was een Twitter space, een soort van pregame noemden ze dat. Een soort voorbereidende praatje, zeg maar. Van allemaal hele bekende namen in de Bitcoin community die het allemaal in zaten. En als je daar hoorde, die gingen eigenlijk al vijf keer dieper op de materie in dan uiteindelijk in het echte gesprek, zeg maar, het geval was. En van allerlei invalshoeken van hoe ze eigenlijk Elon zover zouden krijgen. Ja, dat hij toch zou toegeven van die een beetje fout bezig geweest was. En dat Bitcoin natuurlijk gewoon de king is, zeg maar. Maar ja, inhoudelijk, weet je wel, de onzin die hij uitkraamde, daar werd hij totaal niet op gepareerd. Daar gingen ze totaal niet op in. Dus ik denk dat er ook gewoon van tevoren gewoon echt concrete afspraken waren gemaakt. Dat ze hem niet hard aan gingen pakken. Want anders dan, wat zou dan voor hem het belang ervan zijn? Dus de vraag die bij mij overgebleven is, wat was eigenlijk voor Cathy Wood en Jack Dorsey het belang om hier op deze manier in te stappen?
Nou, ik vond Cathy wel sterk, moet ik zeggen.
Nee, zij is ook heel goed. Zij is inhoudelijk, vooral macro-economisch, is zij heel goed.
Ja.
Maar de puur de merit van het gesprek, zeg maar, hoorde je Elon Musk natuurlijk echt soms gewoon onzin uitkramen of dingen wat een beetje kant nog wal raakt. En Jack die zat alleen maar een beetje aan zijn baard te frunniken, weet je wel.
Nee, want volgens mij zei hij dat ze bezig zijn met non-custodial wallets.
Ja, dat snap ik wel. Maar ik bedoel dat in ieder geval de zowel datgene wat Elon Musk tijdens het gesprek zei, wat soms gewoon echt inhoudelijk gewoon dingen die niet klopten. Of gewoon alleen maar de heel erg aan de oppervlakte bleven. En ook gewoon zijn rol natuurlijk met betrekking tot Dogecoin, wat hij de afgelopen tijd natuurlijk even uitgehaald met zijn Twitter presence. Bedoel, daar is ook gewoon echt geen woord over gezegd, weet je. Dus dat heb ik echt de indruk dat gewoon van tevoren allemaal afgesproken was van wat ze wel en niet gingen aansnijden.
Jij miste gewoon een beetje vuurwerk, een beetje het vuur
in de
schenen.
Tuurlijk. Kijk, als je op het moment dat je op die pagina inlogde, stond daar letterlijk onderaan het videoschermpje, zeg maar, stond daaronder van nothing is off limits, zoiets stond er. En het was ook echt een beetje gepresenteerd van als het gesprek dat nu eindelijk toch maar eens plaats moest vinden over Bitcoin en ESG en over weet ik wel al die dingen. Uiteindelijk was dan wel het positieve nieuws van Tesla gaat weer Bitcoin accepteren als die nog eventjes zijn huiswerk nog wat verder heeft gedaan. Maar überhaupt dat per definitie zijn beweringen destijds op Twitter over de impact van Bitcoin mining in de totale energiemix en de totale CO2-uitstoot, dat compleet te verwaarlozen is. Weet je? Zelfs dat werd niet eens gezegd. Weet je wel? Dus ik had gewoon heel erg het gevoel dat het heel erg zwaar geregisseerd was en dat ze van tevoren gewoon allemaal met hun eigen mediateampje dat allemaal een beetje voorbereid hadden. En het bleef allemaal een beetje aan de oppervlakte. Dat is in ieder geval mijn kijkje.
Ja, dat was inderdaad wel jammer. Maar ik denk ook van, als je dan zoiets doet, waarom doe je dan niet een bekende bitcoiner erbij, zoals een Max Keizer bijvoorbeeld? Dan weet je zeker dat je een leuk gesprek gaat.
Ja, maar dat is precies wat ik... Kijk, dan had dus Elon Musk natuurlijk nooit toegezegd. Ik bedoel, die Max Keizer, die is gewoon een fuck Elon Tour door Amerika aan het promoten. Die gaat gewoon in Texas en op alle andere plekken gewoon zalen vol met bitcoiners trekken. Waar die gewoon letterlijk Elon Musk belachelijk gaat maken. Dus onder die voorwaarden had Elon Musk natuurlijk nooit toegezegd. Maar wat je nu met die voorwaarden dus hebt gekregen, is wat ik zeg, is mij vraagt een beetje een natte wind.
Dus eigenlijk...
Een beetje een nothing burger.
Oh, wacht, dat is Aron weer.
Hey.
Kijk.
Nou, fijn Aron, dat je er weer bent.
Kan Aron ons weer horen?
Je weet hoe de knop werkt? Juist.
Yes.
Ik was je net een compliment aan het geven en toen viel je weg.
Ja, ik weet niet wanneer ik precies wegviel, wat jullie nog hebben gehoord en wat niet.
We hebben verder niks gehoord toen je nog terug.
Ja, je begon net over Taproot. En dat daar is van jouw kant in ieder geval bij ons opgehouden.
Ik begon over Taproot. Oké, dus mijn hele uitleg over Taproot die ik net gaf, hebben jullie niet gehoord.
Nee, echt de eerste paar zinnen.
Ja,
Oké, ik had niet door dat ik eruit lag, dus ik was nog lekker aan het praten.
Oh jee.
Nou, we luisteren hoor.
Ja, moet ik dat? Zal ik gewoon opnieuw beginnen?
Ja doe dat maar en dan daarna even de vraag van Ra.
Ja, daar gaan we weer. Oké.
Okay, yes.
Op dit moment is het zo dat je kunt bitcoins op meerdere manieren uitgeven. Je kunt condities geven aan een bitcoin. Dus je stuurt bitcoin naar een bepaald adres en eigenlijk zitten daar dan condities in verborgen. Dus de conditie kan gewoon zijn, deze public key moet signen en dan geef je de bitcoins uit. Dat is vrij normaal, dat is hoe de meeste transacties eruit zien. Maar je kunt ook zeggen, 2 van deze 3 public keys moeten signen. Of je kan zeggen, 1 van deze public keys moet signen, plus er moet een geheime code in zitten die dan weer gebaseerd is op een hash. Of je kan zeggen, deze key moet signen en er moet een week verstreken zijn. Je kunt allerlei condities aan een bitcoin geven in feite. Dat kan nu al. Nu is het alleen zo dat op het moment dat je ze uitgeeft, dat je die bitcoin wil uitgeven, dan moet je vrijgeven wat alle potentiële condities waren. Dus stel je had dat voorbeeld met 2 uit 3. Dan geef je dus vrij van, kijk, wij hebben 2 signatures van deze 3. En de andere manieren waarop we het hadden kunnen uitgeven was, er had een week verstreken moeten zijn of er had een geheime code in moeten zitten. Dus je geeft alles vrij. Met Taproot is het zo dat je nog maar 1 conditie hoeft vrij te geven. Dus als je 2 van die signatures hebt, dan geef je vrij van, kijk, we hebben 2 signatures, dus we mogen deze bitcoin nu uitgeven. En wat de andere condities waren, dat hoef je er niet meer bij te zeggen. Dat kan je verstopt laten. Dat is 1 ding. En dan de tweede is het zo, dat je vaak bij smart contracts, is het zo, waar we het nu over hebben, zijn in feite smart contracts, met die verschillende condities. Vaak is het nu zo met smart contracts, dat er meerdere partijen in deelnemen. Dus bijvoorbeeld met een Lightning channel, wat in feite een smart contract is, dan ben je met z'n tweeën. En met z'n tweeën kun je het sluiten. Dus er zijn 2 partijen die maken er deel van uit. Mocht je het nou inderdaad een Lightning channel willen sluiten, dan is het in feite gewoon al cryptografisch verzekerd dat ieder deelnemer zijn deel van het channel terugkrijgt. Dat geen van beiden kan dat proberen. Kan vals spelen in feite, om het even simpel te zeggen. Dus op dat moment, als beide deelnemers dat weten, dan kunnen ze ook net zo goed beide samenwerken om het channel te sluiten, want op die manier gaat het snelst. Gaat het sluiten het snelst. In het geval van Taproot kunnen ze dan hun signatures in feite combineren en dan is er nog maar 1 signature. Dus op dat moment, op het moment dat ze een channel sluiten, dan lijkt het net alsof het een normale Bitcoin transactie is. Dan kun je niet meer het verschil zien tussen een Lightning channel close of een ander smart contract of een normale transactie. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Dus dat is goed voor privacy, want je hoeft niet meer vrij te geven wat alle opties waren. Soms kun je daaraan zien wat voor wallet iemand gebruikt. Het is een privacy leak, dus als je dat niet meer hoeft vrij te geven, dan is dat beter. Dus het is goed voor privacy. Plus, het is compacter. De transacties worden er kleiner van. Als je niet meer al die voorwaarden hoeft vrij te geven, maar alleen nog maar of 1 voorwaarde of niet eens 1 voorwaarde, maar gewoon 1 signature, dan worden transacties dus kleiner. En hoe kleiner transacties zijn, hoe meer er in een blok passen. En dus hoe meer transacties er mogelijk zijn op het netwerk. Dat is een beetje wat Taproot is. Wat er ook nog in de upgrade zit, is dit gebruikt eigenlijk allemaal snore signatures. Dat is een nieuw signature algoritme. Het signature algoritme zelf is niet nieuw, bestaat al heel lang, maar het was ook heel lang gepatenteerd en waarschijnlijk is het daarom in eerste instantie niet gebruikt voor Bitcoin, alhoewel het patent toen geloof ik net een jaar of net 2 jaar was verlopen, maar desalniettemin waarschijnlijk is dat de reden dat het niet is gebruikt in Bitcoin in eerste instantie, maar over het algemeen zijn cryptografen van mening dat dit een beter signature algoritme is. Je hebt geen last van malleability. Het wordt heel erg wiskundig als je dat moet uitleggen. Ik begrijp het zelf ook niet allemaal. Maar cryptografen zeggen dit is eigenlijk een beter signature algoritme. Wat Bitcoin tot nu toe gebruikte, is een soort van derivaat daarvan om het patent te kunnen ontwijken. Met Snore kun je, behalve wat ik net heb uitgelegd, kun je ook op andere manieren nog foefjes, trucjes uithalen bij Bitcoin, omdat het werkt. Je kunt er een soort van mee rekenen. Je kunt de signatures gebruiken om bijvoorbeeld als je een public key keer 2 doet, en public key is uiteindelijk gewoon een nummer. Als je dan een public key keer 2 doet, dan krijg je dus dat nummer keer 2. En de private key keer 2 doet, en de signature keer 2, dan klopt het allemaal weer met elkaar. Dus je kan ermee rekenen. Dat kan nu niet met de signatures die we nu in Bitcoin hebben. En daarmee kun je dan vervolgens weer andere smart contract-achtige dingen doen in Bitcoin. Net als met Taproot, wat ik net uitlegde, dat iets eruit ziet als een normale signature, maar dat er eigenlijk extra data in verborgen zit die vrijgegeven kan worden op het moment dat de sender dat wil.
Ja, vind ik een vrij goede uitleg. Ik kom vanuit een heel ander straatje even wat anders. Maar ik was aan het zeggen, complimenten voor de content bij de Bitcoin Show. Ik heb er echt veel aan gehad. Ik denk velen van ons hier. Ik hoorde jullie een keer het hebben over digitale schaarste. En dan hoorde ik Boris zeggen dat het maar 1 keer zou kunnen. Maar daar was jij het niet helemaal mee eens. Kan je dat even een beetje toelichten van hoe je daar naar kijkt?
Nee, ik ben daar wel mee eens. Jan Willem is het daar doorgaans mee oneens.
Aha.
Ja, nee, ik ben daar mee eens. Ik denk, ja, je, op het moment dat je digitale schaarste gaat kopiëren, dan defeats that the point. Ik bedoel, je hebt 21 miljoen, dat is een arbitrair nummer. Maar dat nummer is gekozen en dat is nu het nummer. Dus 21 miljoen stukjes van digitale schaarste hebben we. En op het moment dat je nieuwe soorten digitale schaarste gaat uitvinden, ja, dan kan je dat 10 miljard keer doen. En daarmee, ja, dat defeats the point van digitale schaarste. Nou ja, wat Jan Willem dan zegt is, nou, je kan digitaal goud één keer hebben, maar je kan ook andere dingen digitaal, andere soorten digitale schaarste hebben. En dat vind ik, dan trek je de analogie met digitaal goud te ver door. Het is eerder andersom, dat goud is fysiek bitcoin. We gebruiken goud als geld, of dat hebben we gebruikt, omdat dat de beste manier was die we hadden om schaarste te hebben.
Ja.
Maar nu we bitcoin hebben uitgevonden, hebben we iets beters dan dat. En bitcoin is dus geen soort van digitaal equivalent van goud. Het is eerder een verbetering van goud. We hebben nu geen goud meer nodig, we hebben nu bitcoin.
Nee, absoluut. Maar als je dan kijkt naar zoiets als Year in Finance, YFI, dat is ook een protocol dat schaars is ingesteld, dat is al een altcoin. Maar ja, dat maar één keer zou bestaan, dat lijkt mij toch lastig.
Het is een... hoe kan ik dit het beste zeggen? Het is een concept. Ik zie digitale schaarste als een concept. Ik bedoel, je kan in code schrijven wat je wil en je kan doen wat je wil, maar het concept voor mij maakt geen sens als je het gaat kopiëren. Op het moment dat je het gaat kopiëren, dan is dat eigenlijk een vorm van inflatie. De manier waarop Adam Beck het een keer heeft uitgelegd, en ik weet niet of ik het helemaal 100% met die uitleg eens ben, maar het is wel hetzelfde idee op een andere manier geformuleerd, is dat de schaarste van Bitcoin is eigenlijk de proof of work. Je bewijst ermee dat je de proof of work in hebt gestoken. En als je altcoins hebt die ook proof of work gebruiken, dan is het eigenlijk alsof je de proof of work gewoon in een soort van andere wrappers doet. Maar de schaarste is nog steeds hetzelfde, alleen je maakt het nu verwarrender, omdat er meerdere zijn en hoe ga je dat met elkaar meten. En het is voor iedereen het beste dat je er één hebt. Andere analogieën zou zijn iets als taal. Het is eigenlijk handig als iedereen dezelfde taal spreekt. Of als iedereen hetzelfde e-mail protocol gebruikt. Als iedereen een eigen taal gaat spreken, dan kun je niet meer met elkaar praten. Als iedereen een eigen e-mail protocol gaat gebruiken, dan kun je niet meer met elkaar e-mailen. Terwijl het is juist zo handig dat iedereen hetzelfde gebruikt.
Ja, dat
meeteenheden.
Wel.
Als iedereen dezelfde meeteenheid gebruikt, dan... Weet je wat, het is een manier voor communiceren.
Het is, ja, het is wel handig als het meerdere keren... dat is inderdaad wel handig als we gewoon één ding kiezen. Maar het kan wel meerdere keren bestaan, denk ik. Alleen, we horen dan één ding te kiezen.
Je kan doen wat je wil. Je kan een altcoin verzinnen die 100 miljoen stuks heeft. Maar ja, ik hecht daar zelf in ieder geval geen waarde aan.
Nee, goed, maar ik heb wel gezien dat...
Het is handig als we er 21 miljoen hebben en daar hou ik het bij.
Ja, nee, ik ben ook op zich wel een bitcoin maxi. Ik probeer nu zo maar een beetje een tegenargument te zoeken. Maar wat ik heb gezien bij YFI bijvoorbeeld, is dat het wel de eerste coin was die naar zulke hoge waardes ging voordat bitcoin daar was. Dus ja, mijn inziens heeft het wel gewerkt. Al is het tijdelijk.
Dan hebben ze er gewoon minder van.
Ja, precies. Daar hebben ze, dus ja, digitale schaarste.
Ja, maar de essentie van het
argument... Het getal is arbitrair.
De essentie van het argument is volgens mij dat als er ooit een altcoin is die qua adoptie of qua market cap, zeg maar qua belangrijkheid, bitcoin overtreft, dat dan het argument van die absolute schaarste van die 21 miljoen geïnvalideerd is, zeg maar. Dat dan daarmee het argument weg is. En dat eigenlijk die de facto dan bitcoin heeft overgenomen en dat dus eigenlijk het aantal coins wat van die coin bestaat opgeteld is bij die 21 miljoen bitcoin.
Ja, en sterker nog, ik zou dus zeggen dat het om die reden niet kan. Want op het moment dat iets bitcoin zou overnemen, dan valt het hele waarderingsmodel valt dan uit elkaar. Dus op het moment dat dat gebeurt, ondermijnt het ook meteen wat we allemaal aan het doen zijn en blijft er eigenlijk niks meer van over.
Nee, klopt. Zo zie ik het ook.
Ja. Maar bitcoin gaat wel winnen. Maar goed, dat was een beetje mijn ding over die digitale schaarste.
Nou ja, of Bitcoin wint of niet wint. Dat is een beetje mijn perspectief. Dus of het is Bitcoin of het is niks.
Ja, denk het ook.
Ja, want wat je ook aan adoptie, of wat je het dan zou moeten noemen, het is natuurlijk voornamelijk hype, maar wat je ook aan beweging, zeg maar, onder die altcoins ziet, is natuurlijk ook gewoon één op één afhankelijk van de 4 jaren bull cycles die Bitcoin doormaakt.
Ik denk ook sowieso niet dat altcoins iets bieden wat Bitcoin niet kan bieden. Je zou hooguit kunnen zeggen dat altcoins op dit moment iets bieden wat Bitcoin op dit moment nog niet biedt. Maar ik denk niet dat er iets is dat Bitcoin fundamenteel niet kan bieden. Desnoods via een sidechain dan, of iets in die trant. Of een protocol change waardoor je weer meer kan. Of, ik denk uiteindelijk dat al die dingen ook op Bitcoin kunnen. Dus,
ja, maar ja, we hebben hier wel eerder ook een gast gehad. We hebben eerder hier een gast gehad en die zei van bijvoorbeeld voor smart contracts dat Ethereum waarschijnlijk wel die space zal winnen. Dus ondanks dat het op Bitcoin ook kan, heeft Ethereum wel netwerkeffect wat dat betreft. En zo heb je ook staking coins, ja, die het ook al een tijdje doen, goed doen eventueel. Dus ja.
Ja, iedereen heeft zijn eigen mening. Ik deel die mening niet. Ja.
Nee, dat kan.
Ik denk dat Ethereum zichzelf uiteindelijk gaat opblazen. Ik durf er alleen geen tijdspannen op te pinnen. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren, maar ik denk dat het uiteindelijk niet houdbaar is. En dat de nuttige dingen van Ethereum dan op een andere manier kunnen worden toegepast op een laag van Bitcoin. Ik denk ook niet dat Bitcoin, want Ethereum heeft zeg maar die claim dat het een soort van all-purpose computer is. Maar dat vind ik ook een heel sterke claim. Ik denk uiteindelijk, ja, economische wetten die zorgen ervoor dat één use case de rest gaat opeten, zeg maar. Want het kost geld om Ethereum te gebruiken. En dan wat dan de use case is die de beste prijs-kwaliteit daarvoor biedt, die gaat de rest verdrijven eigenlijk van het netwerk. Dus uiteindelijk wordt ook Ethereum een one-purpose computer. En wat die purpose dan is, ja, ik vermoed heel sterk dat je die purpose dan ook op een andere, nog specifiekere manier op een sidechain kunt doen, bijvoorbeeld.
Hey Aaron, ik heb nog wel een vraagje. Maak je zorgen om de EU-regulatie bijvoorbeeld die we nu zien, of regulatie in het algemeen? Op Bitcoin?
Ja, zeker. Ik heb me niet heel erg verliept in, tenminste ik wel een beetje. Ja, volgens mij een van de dingen met die nieuwe FATF-regels is dat het weer een beetje open voor interpretatie is. Nee, we hebben gezien hoe de Nederlandse bank ermee omgaat als iets open voor interpretatie is. Namelijk, dan krijg je de aller strengste interpretatie ervan. Dus in die zin maak ik me zeker zorgen. Ik denk dat dat best wel slecht kan uitpakken voor Bitcoin gebruikers. En dus wel met name voor Bitcoin gebruikers. Ik denk dat Bitcoin zelf hier redt zich wel. We hebben al eerder in deze Clubhouse hadden het al over hoe het eruit ziet als het underground zou gaan. Nou, dat kan gewoon. Althans, nee, daar heb ik ook kanttekening bij geplaatst. Maar in die zin, ik vermoed dat Bitcoin zich in ieder geval voorlopig wel redt. Maar ja, wij leven ook in de echte wereld. En wij hebben ook te maken met de fysieke Nederlandse politie en de hele fysieke infrastructuur om ons heen. En als wij iets aan doen zijn wat verboden is, ja, dan loop je natuurlijk wel het risico dat je met boetes of erger te maken krijgt. Dus voor individuen kan het wel vervelend worden. Dus Bitcoin redt zich wel, maar voor individuen kan het heel vervelend worden. En ja, dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Ja, dat op ja, toch een nare manier kan uitpakken.
Maar Aaron, waar gaan we naartoe verhuizen dan?
Nou ja, El Salvador, daar kom je dus in voor 3 bitcoin. Dan moet je een huisje kopen of iets. Of je investeert in volcano mining, dan mag je daar gewoon blijven. Dan word je ook belasting ingezetene daar. Moet je wel Spaans leren. Dat vind ik zelf vrij moeilijk. Maar nou ja, hoewel, er zijn moeilijkere talen om te leren. Maar ik ben gewoon niet goed in het leren van talen. Ja, ik weet niet, goede vraag. Het kan natuurlijk ook dat andere EU-staten een mildere interpretatie nemen. Dan kan je daar nog heen, naar Portugal of zo. Dat schijnt wel mooi te zijn. Dus ja, ik weet het niet. Voor nu hoop ik maar voor het beste. Maar de ontwikkelingen zijn in ieder geval niet positief.
Nee, inderdaad. Ja, we moeten gaan afwachten hoe dat...
En dan is het natuurlijk zo dat... Kijk, ik heb nog wel de luxe dat ik eventueel ergens anders kan gaan wonen met mijn werk. Dat is, daarin ben ik vrij flexibel, maar dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen.
Nee, ja, we moeten afwachten welke kant op kan gaan. Maar ik ben het met je eens dat het wel zorgelijk begint te worden. Ja. Heb je gisteren gekeken naar de B-word toevallig?
Het stond hier wel aan op de redactie, maar ik heb er zelf hooguit met een schuine oog naar gekeken. Ik heb niet echt ingetuned, om het zo te zeggen.
Oké.
Wat waren de reacties daar van degenen die het wel wat aandachtiger gekeken hadden? Ik zat toevallig in die Twitter-space, ook die ook door Bitcoin Magazine daarvoor en daarna georganiseerd was. En daar was iedereen behoorlijk teleurgesteld, zeg maar, over het niveau.
Oh ja. Nou, dan weet jij waarschijnlijk meer dan ik.
Oké, okay, nou, ik heb daar een beetje wat over verteld toen jij weg was gevallen. Maar dat zal ik dan niet gaan herhalen nu.
Oké. Okay. Ja, nee, ik hoorde dat mensen wel wat teleurgesteld waren over de... Nou ja, Elon Musk zou dan wat dingen hebben gezegd die niet al te negatief... Of niet al te positief waren over Bitcoin. Alhoewel, ik geloof dat het een beetje gemixt was. Maar een van de dingen die ik begreep dat hij zei is dat... Dat er al jaren niet zoveel gebeurt met Bitcoin. Dat er geen...
Ja, hij zei dat er sinds 2009 niet echt ontwikkeling had plaatsgevonden op Bitcoin.
Ja, ik hoorde wel dat mensen teleurgesteld waren dat hij daar niet meer pushback op kreeg.
Nee, precies. Dat is precies.
Een beetje onzin. Maar ik heb er niet heel veel over gehoord. Maar het maakt mij ook niet zoveel uit wat Elon Musk zegt. Ik vind dat iedereen wel heel erg gefocust is op die man. Ik bedoel...
Nee, dat zei ik net ook. Uiteindelijk na afloop, na alles een beetje aangehoord te hebben, was mijn... Mijn vraag eigenlijk van, wat was het belang van Cathie Wood en Jack Dorsey om hier in deze format mee akkoord te gaan? Want kijk, voor hem was het prima om zijn reputatie weer links en rechts weer een beetje op te poetsen. Maar voor hun dacht ik van ja, wat had het voor hun voor zin?
Ja,
redelijk geregisseerd.
Square en Ark, die hebben samen toch een plan gemaakt voor milieuvriendelijk mijnen?
Ja, Cathie die stelde daar ook een vraag over, of die dat gelezen had. Maar ja, er kwam ook weinig... Weinig gezinnigs toen uit.
Oké, okay, ja. Ja, kijk, met Bitcoin, het is natuurlijk zo dat je hebt een vrij steile en ook vrij lange learning curve, denk ik, voordat je het een beetje begrijpt. En de meeste van ons hebben de luxe om die learning curve lekker in op jezelf en in je eigen tijd een beetje door te lopen. Maar als je al beroemd bent en dan opeens iets met Bitcoin te maken krijgt, dus je staat al in de schijnwerpers, ja, dan heb je dus niet de tijd om die learning curve zelf te doen. En dan ga je gewoon domme dingen zeggen. Zoals, weet je wel, ik heb ook domme dingen gezegd in 2013, 2014. Maar toen kende niemand me en toen lette niemand op wat ik zei. Dus dan is het niet zo erg. Maar ja, als je dus inderdaad Elon Musk bent en je gaat domme dingen tweeten over Bitcoin, omdat je nog aan het leren bent, dan zorgt dat voor veel ophef. Maar ik heb zelf dus ook wel iets van al die celebrities laten lekker... celebrity zijn en geef ze de tijd om het te leren in plaats van dat ze meteen op een voetstuk worden geplaatst. We hebben genoeg mensen die we op voetstukken kunnen plaatsen die wel weten waar ze het over hebben. En laat hun maar even lekker in hun sop gaan koken en de tijd nemen om er wat meer over te leren.
Ja, het is wel jammer dat je dan bijvoorbeeld niet, als je zoiets doet, dat je dan niet een echte bitcoiner zoals een Max Keizer of zo erbij doet. Of een Michael Saylor van mijn part. Dan heb je denk ik echt een gesprek.
Ja, je zou denken dat zo'n Steve Lee of zo dat ook wel kan. Maar ik had gehoord dat dat een beetje tegenviel, inderdaad.
Ja, al moet ik zeggen...
Maar inderdaad, een Michael Saylor zou wel een goede zijn geweest om erbij te zetten, denk ik.
Ja, al moet ik zeggen dat Jack Dorsey ook wel op de hand van Bitcoin is. Ik vind hem ook wel sterk altijd.
Ja, zeker, zeker. Maar ik weet niet hoe... Ik heb hem nog nooit echt in-depth over Bitcoin horen praten. Maar alles wat ik van hem hoor en van hem zie, vind ik altijd wel positief.
Ja, hij doet met Square wel mooie dingen, hoor.
Ja, nee, kijk, volgens mij zijn wel goede op zich, ja.
Elon heeft natuurlijk gekozen om publiekelijk te leren, alles rondom Bitcoin en crypto's. En ja, dat gaat wel. Pieter McCormack heeft ook wel best wel wat publiekelijke dingen gezegd en probeert te leren over wat een node is en wat een expo is. hij krijgt ook best wel shit over zich heen, iedere keer dat hij dingen vraagt. Dus op zich, voor iemand uit de wereld van Elon en met de grote microfoon dat hij heeft. En dat hij soms gewoon heel stom uit de hoek kan komen door zijn uitdagende tweets. Ja, het was misschien wel verstandig geweest om verantwoordelijk om te gaan met de grote microfoon dat hij heeft. En in wat privé space te gaan leren wat Bitcoin allemaal inhoudt, zoals wij, tenminste de meeste van ons doen. Er is voldoende content om de basis van Bitcoin te leren en de geschiedenis van Bitcoin te leren. Maar goed, hij heeft gekozen voor openbaarlijk lering. Nou ja, en dan krijgt hij ook best wel wat shit teruggegooid.
Ja, dat krijg je dan, ja. Ja, volgens mij zijn er een beetje twee soorten mensen inderdaad. Mensen die graag openbaar leren en inderdaad hun domme ideeën op Twitter posten en daar dan iets over te horen krijgen. En mensen die het liever, die liever eerst nadenken voordat ze wat zeggen. Het ene is niet eens per se beter of slimmer dan het andere of zo, maar het is denk ik wel twee stijlen, twee verschillende soorten mensen die dat doen.
Ja, ik noem het altijd proof of homework.
Right.
Hey Aaron, we hadden gezegd een uurtje, we zijn nu een uurtje bezig. Heb je nog tijd voor één vraag uit het publiek misschien, als toch mensen iets willen vragen en dat we daarna afronden?
Ja, dat is goed. Ja, ik moet nog wel allerlei dingen doen vandaag, dus laten we daar dan wel bij houden.
Ja, doen we. Dus als er iemand een vraag heeft, steek je hand op, is je laatste kans om een vraag te stellen aan Aaron, want we gaan zo afronden.
Zorg dat het de goede is.
Zorg dat het de goede is. Dan we eruit gaan met een bang. Ik zie nog geen handjes.
Nou, mocht er geen handjes zijn, dan heb ik nog een vraag.
Ga je gewoon, Ela. Het is aan jou.
Let's go.
Terug over de B-word. Daar werd vooral zeg maar scalability als probleem benoemd. En jouw verhaal over Taproot, maar ook over Lightning, haalt volgens mij dat probleem gewoon weg. Nou gaf je aan van El Salvador dat ook nog niet echt wordt gezien als iets positiefs, dat daar gemengde gevoelens voor zijn. Hoe zie jij dat zeg maar ook met de koers, hoe die nu verloopt, want hij gaat best wel heel lang sideways. Hoe zie jij dat, Aaron, naar de toekomst toe?
Oké, volgens mij zijn dat een beetje twee vragen. Eentje gaat over schaalbaarheid. Ik denk niet dat het helemaal is opgelost met Lightning ten eerste. Want ook voor Lightning heb je nog on-chain transacties nodig. Bijvoorbeeld om een Lightning channel te openen en te closen. En ook als je dat naar, met hoeveel zijn we nu? 7 miljard mensen of zo. Als je dat wil gaan extrapoleren en iedereen moet Lightning channels openen en closen, al is het maar één keer per jaar of wat het dan ook is, dan nog kom je wel met bottlenecks. En dan nog gaan de fees wel omhoog. Dus Lightning op zichzelf lost het niet op. Dus ik denk zeker dat we iets van een third layer nodig gaan hebben. Nou, daar zijn wel ideeën voor. Je hebt nu natuurlijk al custodial wallets. En ik denk dat daar veel ruimte is voor verbetering. Dus dat het bijvoorbeeld gedeeltelijk custodial is, terwijl je ook privacy garanties erin kan bouwen. Met Chaumian Cash. Dat is een concept wat al in de jaren 80 is bedacht voor digitaal geld, digital cash. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik niet. En dat kan er ook op verschillende manieren uitzien. Die dan wel of niet interoperable zijn. Maar één stap tegelijk. En ik denk met Lightning hebben we een grote stap gemaakt. En daar kunnen we voorlopig even mee vooruit. Maar uiteindelijk zullen we meer schaalbaarheidslagen nodig gaan hebben. Maar ik maak me daar op dit moment geen zorgen over. Ik denk dat er zijn genoeg slimme mensen die daarover nadenken. En er zijn nu al vrij, goede manieren om dat relatief goed aan te pakken. Dus schaalbaarheid is zeker een challenge, maar zie ik niet als een onoverkombare challenge. De koers, ja, het is natuurlijk wel zo. Ik heb in El Salvador bijvoorbeeld ook al iemand gesproken die nu geen Bitcoin wil accepteren, omdat de koers de laatste tijd een beetje omlaag aan het gaan is. En die had er dan nu geen zin in, dus dat zie je wel. Maar je ziet ook veel mensen die daarmee om leren gaan en dan, beetje jongeren, die dat ook ergens zelfs wel spannend of leuk vinden en proberen op een goed moment hun bitcoin om te zetten in dollar, al zijn het dan nog eens digitale dollars in Strike of zo, maar daar zijn ze mee aan het oefenen, daar zijn ze mee bezig en ze zijn aan het leren en El Salvador is wel een land voor zowel de individuen als voor het land zelf helemaal, is het soort van, zoveel hebben ze niet te verliezen. Dus je kan altijd natuurlijk verliezen. De koers kan altijd omlaag als je Bitcoin hebt. Maar het is een groot genoeg opportunity dat ze wel bereid zijn om daarmee bezig te zijn en dat proberen goed, uh, goed in de controle te houden en of misschien niet alles in Bitcoin accepteren, maar een deel dat dan wordt vastgezet in dollars en een deel in Bitcoin. En ja, dat is, ik bedoel, ja, Bitcoin is volatiel en als het omhoog gaat is leuk en als het omlaag gaat is minder leuk. En daar zullen ze iets mee moeten verzinnen, maar daar zijn ze ook, ja, daar, ze zijn, daar zijn ze mee bezig. Daar zijn ze aan het uitvogelen en daar zijn ze mee aan het experimenteren. En hopelijk gaat het op de lange termijn meer omhoog dan omlaag. Dat is tot nu toe zo en dan zullen de meeste mensen, denk ik, wel willen accepteren dat er ook af en toe wat volatiliteit omlaag is.
Hey Aaron, super tof dat je ons wilde joinen vanavond, man.
Ja, bedankt dat jullie me wilden hebben.
Bedankt voor het delen van je kennis.
Ja, bedankt. En,
kom je nog een keer terug aan het einde van het jaar of zo, dat we even kijken hoe het ervoor staat. Dat is misschien wel gezellig, toch? Je mag ze ja, altijd joinen, hè? We zijn regelmatig online, dus kom gewoon lekker langs als je tijd en zin hebt.
Is goed, of stuur een berichtje.
Zullen we doen. All right. Super bedankt.
Dankjewel.
Bedankt.
Fijne avond.
Dankjewel, Aaron. Succes.
Hoi. Hey, bedankt.
Hoi, hoi.